Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Psalm 77, het zesde en het zevende vers, willen we aan het begin van deze dienst gaan zingen. 77, 6, zou God zijn gena vergeten. En ook vers 7, ik zou gedenken hoe voor deze ons de Heere heeft gunst bewezen. stellen we ons ook deze morgen onder de tucht van Gods heilige geboden. In antwoord daarop zingen we van Psalm 119, het 88ste vers. Gun leven aan mijn ziel, dan looft mijn mond uw trouwe hulp. Stier mij in rechte sporen. Vers 88 van Psalm 119, na Gods heilige wet. Daarna wordt u gelezen, de schriftlezing komt deze morgen tot ons vanuit het Oude Testament. Allereerst Richteren 6, vers 1 tot en met 10. En daarna Rut 1, vers 1 tot en met 6. Richteren 6, vers 1 tot en met 10. En Rut 1, vers 1 tot en met 6. Na Gods wet en Psalm 119, vers 88.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw God niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. ga nu lezen uit Richteren 6, de eerste 10 verzen. Maar de kinderen Israëls deden wat kwaad was in de ogen des Heren. Zo gaf hen de Heren in de hand der Midianieten 7 jaren. Als nu der Midianieten hand sterk werd over Israël, maakten zich de kinderen Israëls vanwege de Midianieten de holen die in de bergen zijn en de spelonken die en de vestingen. Want het geschiedde als Israël gezaaid had, zo kwamen de Midianieten op en de Amalekieten en die van het oosten kwamen ook op tegen hen. En zij legerden zich tegen hen en verdierven de opkomst des lands tot waar gij komt te Gaza. En zij lieten geen leeftocht over in Israël, nog klein vee, nog os, nog ezel. Want zij kwamen op met hun vee en hun tenten, zij kwamen gelijk de sprinkhanen in menigte, dat men hen en hun kemels niet tellen kon, en zij kwamen in het land om dat te verderven. Alzo werd Israël zeer verarmd vanwege de Midianieten. Toen riepen de kinderen Israëls tot de Heere. En het geschiedde als de kinderen Israëls tot de Heere riepen ter oorzake van de Midianieten, zo zond de Heere een man die een profeet was tot de kinderen Israëls, die zeide tot hen, alzo zegt de Heere, de God Israëls, ik heb u uit Egypte doen opkomen en u uit het diensthuis uitgevoerd, en ik heb u verlost van de hand der Egyptenaars en van de hand van alle die u drukten, en ik heb hen voor uw aangezicht uitgedreven en u hun land gegeven. En ik zeide tot u lieden, ik ben de Heere uw God, vreest de goden der Amorieten niet, in welker land gij woont, maar gij zijt mijner stem niet gehoorzaam geweest. En dan vervolgen wij in het boek Rut, het eerste hoofdstuk, de eerste 6 verzen. In de dagen als de richters richten, zo geschiedde het dat er honger in het land was. Daarom toog een man van Bethlehem Juda om als vreemdeling te verkeren in de velden van Moab, hij en zijn huisvrouw en zijn 2 zonen. De naam nu van deze man was Elimelech en de naam zijn der huisvrouw Naomi. En de naam zijn er 2 zonen Machlon en Giljon, Efraters van Bethlehem Juda. En zij kwamen in de velden van Moab en bleven al daar. En Elimelech, de man van Naomi, stierf. Maar zij werd overgelaten met haar 2 zonen. Die namen zich Moabitische vrouwen. De naam der ene was Orpa en de naam der andere Rut. En zij bleven al daar omtrent 10 jaren. En die 2, Machlon en Giljon, stierven ook. Alzo werd deze vrouw overgelaten na haar 2 zonen en na haar man. Toen maakte zij zich op met haar schoondochters en keerde weder uit de velden van Moab, want zij had gehoord in het land van Moab dat de Heere zijn volk bezocht had, gevende hun brood. Tot zover de schriftlezing.
Met Gods hulp, gemeente, willen wij deze zondagmorgen gaan luisteren naar Rut 1, vers 1 tot en met 6. Daaruit Gods woord en de tekst. In de dagen als de richters richtten, zo geschiedde het dat er honger in het land was. Daarom toog een man van Bethlehem Juda om als vreemdeling te verkeren in de velden van Moab. Hij en zijn huisvrouw en zijn 2 zonen. Tot en met het 6e vers. Toen maakte zij zich op met haar schoondochters en keerde weder uit de velden van Moab. Want ze had gehoord in het land van Moab dat de Heere zijn volk bezocht had, gevende hun brood. Tot zover. In de voorbeden willen we denken aan zuster Slabbekoorn Meerkerk, die een pols brak en aanstaande dinsdag geopereerd moet worden in het Franciscus ziekenhuis. We willen ook aan de Heer opdragen zuster Hofman van der Meer, bij wie er groot verdriet kwam nu haar kleinzoon op jonge leeftijd overleden is. Afgelopen vrijdag vond de begrafenis plaats. Zoeken we het aangezicht van de Heer in gebed. Heere, u hebt ons nog hier gebracht. Laat het een wonder mogen zijn in onze ogen. dat u ons spaarde en dat u ons brengt onder de woorden van het eeuwige leven. We hebben dat niet verdiend, Heere. In ons woont geen goed, tenzij u het er zelf in gelegd hebt. We bidden van u of u ons daar ook deze zondagmorgen een diep besef van geven wil. U kent ons allen zoals we hier zijn opgekomen onder uw woord. Mogen we u heel bijzonder bidden voor hen die met honger naar de kerk gekomen zijn. Zij die gehoord hebben dat u uw volk bezocht hebt en hen brood wilde geven. En zij die het voor zichzelf zo moeten ervaren dat ze er buiten staan. Heere, wilt u hen dichterbij brengen? Wil u hen trekken tot de kribbe van Bethlehem waar u het brood des levens hebt neergelegd? En wilt u hen doen buigen opdat ze zouden mogen zien en opdat ze zouden mogen ontvangen, opdat ze zouden mogen eten? We bidden van u, Heere, of u zo wil denken aan hen die geestelijke worsteling en strijd kennen, die zo kunnen tobben over de vraag: hoe zal ik heil vinden en hoe zal ik zaligheid vinden? O, daar kunnen er zijn onder ons die er de nachten van wakker liggen, die daar steeds mee bezet zijn en met het verstand weten ze alle dingen. Maar het is het uitzien of u het wil leren in hun harten. En daar bidden wij u om, Heere. Wil u daartoe vanmorgen de prediking van uw woord gebruiken? Maar niet alleen bidden we u voor degenen die zo hongerig naar de kerk gekomen zijn. U kent ook degenen die helemaal geen honger hebben. En ze hebben evenzeer ons gebed nodig. We bidden van u of u in hun harten wil werken, jongeren, ouderen, kinderen, wie het ook betreffen zal. Heere, wilt u hen hongerig en dorstig maken door het werk van uw Heilige Geest? We bidden u voor degene die u bracht bij de kribbe van Bethlehem en die zaligheid mochten zien in uw Zoon, de Heer Jezus Christus, dat brood des levens. Wat hebben ze het nodig om onderwijs te ontvangen vanuit uw woord? Wilt u ook daartoe de prediking gebruiken? Heere, zo zijn wij vanmorgen in het luisteren zo afhankelijk van u. Maar niet alleen in het luisteren, ook in het spreken. Uw dienaar kan ook vanmorgen niets van zichzelf. We bidden van u of u de hemelen wil scheuren. En of u wil nederkomen en of u woorden wil voorspreken opdat hij ze mag naspreken. En geef u dat er dan vanmorgen mag worden gepreekt in nauwe en getrouwe verbondenheid aan uw woord. In zuiverheid, maar ook in liefde en in ernst en in gunning en in bewogenheid. Heere, geeft u wat nodig is. Schenkt u een stem om te spreken, helderheid van gedachten. Wilt u bij het luisteren alles wat hinderen kan wegnemen? Kunnen zoveel dingen zijn die onze gedachten gevangen houden? Heere, laten ze een ogenblik mogen worden weggenomen. We bidden u om uw zegen op alle plaatsen waar deze zondag het woord mag uitgaan. Heere, geef aan uw dienaren wat nodig is. Wat hebben we het nodig om vanuit u bediend te worden? Wat is het ook nodig dat er in het midden van de gemeente een gebed mag opgaan? Of u de prediking gebruiken wil en of u de predikers helpen wil. En Heere, laat er zo in Kralingen een biddend volk mogen zijn. Heere, wees met hen die niet het woord kunnen bedienen naar de liefde van hun hart. U kent hun omstandigheden, u weet van moeilijke omstandigheden, van zorgen en van ziekte. Mogen we ieder aan u opdragen. We bidden, Heere, of u wil zijn met de zieken in de gemeente. We dragen ze aan u op. Degene die allang ziek zijn. Degene die in de achterliggende week een ingreep hebben ondergaan en u hebt nog willen doorhelpen, het past om uw naam te erkennen. Degene die een operatie in het vooruitzicht hebben, en heel bijzonder denken we aan onze zuster Slabbekoorn, die dinsdag voor een operatie naar het ziekenhuis moet. Zou u met haar willen mee optrekken? En zou u, Heere, willen geven dat de handen van de artsen zo geleid mogen worden dat de operatie slaagt en dat ze spoedig weer herstellen mag? Boven alles bidden we, wilt u in deze weg ook uw geestelijke zegen schenken. Gedenk haar zo samen met haar man en geef hem beide wat nodig is. Heer, er zijn andere zieken in het midden van onze gemeente. Sommigen al zo lang ziek, sommigen al zo lang in de hoop op herstel. Wilt u hen geduld geven en wat nodig is? We denken ook aan Monika Overbeke. Geeft u ook haar herstellen en nieuwe krachten. Heren, wil u gedenken aan de rouwdragende. De naam van onze oude zuster Hofman werd genoemd. En u kent het grote verdriet wat er kwam in haar levensavond. Nu een geliefde kleinzoon op nog zo jonge leeftijd uit het leven werd weggenomen na een ernstige ziekte. Ach Heere, wil u troost geven. U die de moeite en het verdriet aanschouwt, opdat we het in uw hand zouden geven. Heere, gedenkt u. Geeft u wat nodig is, niet alleen aan onze oude zuster, maar ook aan de ouders van Dick. En aan alle anderen die zich aan hem verbonden weten en wisten. Gedenkt u ze en sterkt u en helpt u. Dat bidden we u ook voor de andere rouwdragenden onder ons. Heren, u kent het verdriet dat we sinds kortere, maar misschien ook al langere tijd met ons meedragen. Wil u daarin geven wat nodig is. Als we ons zo alleen kunnen voelen. Als er zoveel vragen kunnen zijn, ontferm u zich, Heren, en wil u balsem gieten in de wonden. U kent de zorgen die er kunnen zijn over onze familie. We dragen ook onze broeder Muits aan u op, met zijn vrouw en kinderen, nu er ernstige zorgen zijn gekomen, zo heel plotseling over zijn moeder, die in het ziekenhuis moest worden opgenomen in kritieke toestand en al een operatie moest ondergaan. Heren, wil u uw bewarende handen ook nog over haar uitstrekken en alles nog wel maken voor de tijd en boven alles, voor de eeuwigheid. Heren, gedenk in alle dingen die er kunnen zijn. Niet alle omstandigheden zijn ons bekend, maar ze zijn bij u bekend. Wil u helpen. En wil u geven wat nodig is. Wees u zo deze zondag met ons allen. Dragen ook onze broeder Droger aan u op. Gedenk ook hem, nu hij in deze periode na de afronding van zijn studie uitziet naar een beroep. We bidden van u of u de wegen wil openen en in uw gunst ook een plaats wil schenken. Zo mogen we alle dingen aan u bekendmaken, Heren. Ontferm u zich. Over een ieder die een taak heeft in de dienst, gedenk onze koster en onze organisten. Geeft u wat nodig is, ook straks bij het luisteren naar uw woord. Heren, wanneer we alle dingen zo voor u neerleggen, dan is er bij ons niets om op te pleiten. Wij hebben het tegenover u zo verzondigd. Als we bedenken hoe heilig en rechtvaardig u bent, en dat u geen gemeenschap kunt hebben met de zonde. Heren, dan kunnen wij alleen maar van onszelf afwijzen en wijzen op uw eigen lieve Zoon, de Heer Jezus Christus, en zou u willen geven dat ons hart daarin mag meekomen. En dat we ook in ons gebed zouden mogen pleiten op zijn bloed en zijn offer, op zijn werk. Wil ons dan horen, Heere, hier zoals we hier zijn, thuis meeluisterend en gedenk ook hen die afgedwaald zijn. Het zouden onze kinderen, onze kleinkinderen, andere geliefden kunnen zijn. Heere, wil ze terugbrengen. U voor wie niets te wonderlijk is. Hoor ons, om Christus wil alleen. Amen. Psalm 107, derde en vierde en vijfde vers willen we gaan zingen. 107, 3. Hier raakten zij aan het kwijnen door dorst en hongersnood. En ook vers 5. Dewijl hij hen verzade die dorsten en met goed de honger uit genade vervulde in overvloed. Krijgt gelegenheid uw gaven te geven voor de eredienst, kerkelijke kassen en de derde collecte straks is voor algemene kosten kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Geliefde gemeente, waarom staat het Bijbelboekje Rut eigenlijk in Gods woord? Zeker, het is een ontroerende geschiedenis. Iemand heeft eens gezegd, een parel in de Hebreeuwse vertelkunst. Die geschiedenis van die jonge vrouw uit Moab die een plaats krijgt in Bethlehem en die een moeder wordt in Israël, wordt ons eigenlijk voor ogen geschilderd. Maar het gaat toch in de kerk deze morgen om meer dan een ontroerende geschiedenis. Het gaat toch, als het goed is, om wat de Heere ook vandaag in 2019 vanuit dit oude woord en vanuit dit kleine Bijbelboekje te zeggen heeft tot u en tot mij. Wat is de boodschap, wat is de prediking van het Bijbelboek Rut? Laat ik u zo aan het begin van deze preek drie dingen mogen aanwijzen. Het eerste wat u in dat Bijbelboek ziet, dat is de wonderlijke leiding van God de Vader. En dat wordt heel bijzonder duidelijk als u het begin van het Bijbelboek vergelijkt met het einde. Het begint met in de dagen als de richters richten. En u weet, dat was een hele donkere tijd. We hopen dat straks nog wel wat meer te horen. Een tijd waarin iedereen deed wat goed was in zijn eigen ogen. Maar in die donkere richtere tijd werkt de Heere aan op de komst van, ja, van wie? De allerlaatste naam die in het laatste hoofdstuk van Rut genoemd wordt. Rut 4 vers 22. En Obed gewon Isaï en Isaï gewon David. Dus door de donkere richtere tijd heen leidt de Heere in zijn voorzienigheid de dingen zo dat alles moet meewerken aan de komst van David, de koning. En we mogen de lijn doortrekken ten diepste de komst van de grote zoon van David, de Heer Jezus Christus. U ziet die leiding in allerlei kleine dingen, in het persoonlijke leven van Rut ook. En dat is een eerste prediking die er in dit Bijbelboek ligt. Het zou een zegen zijn als mensen dat ook vandaag, u misschien wel, zou mogen leren voor uw eigen leven. Om meer oog te krijgen voor de leiding van God. En we weten met elkaar wat voor moeilijke vragen dat ook kan oproepen. Maar wat zou er ook een troost in kunnen liggen als u mag zien dat de dingen niet maar bij geval, bij toeval gebeuren. Maar dat de Heere niets uit de hand loopt. Er is nog iets wat we zien in dit kleine Bijbelboek en dat is het wonderlijke werk van God de Heilige Geest. Want Rut is niet alleen een Moabitische vrouw die een plaats krijgt in Israël en een moeder wordt in Israël, maar ze mag door genade ook de God van Israël leren kennen. En op de grens van Moab mag ze het belijden: uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. We zouden kunnen zeggen, Rut, dat is eigenlijk een zendingsboek. Dat is eigenlijk een profetie van Pinksteren, hoe de zaligheid zich niet alleen beperkt tot het volk van de Joden, maar ook komt tot de heidenen. Ook dat is iets waar we aandacht voor moeten hebben. En dan nog een derde punt. Dat is dat we er ook in zien de komst van God de Zoon. Want zo in de tijd dat het boekje Rut zich afspeelt, is dat natuurlijk nog toekomst. Moet de Heer Jezus Christus nog geboren worden in hetzelfde Bethlehem als waar Rut woont? Maar we kunnen zeggen dat de komende Heer Jezus Christus in het Oude Testament zijn schaduw vooruitwerpt. En die schaduw ziet u in allerlei instellingen en in allerlei personen. En die zullen we ook zien in het boekje Rut. Heel bijzonder in de figuur van de losser. Dat is ook een van de namen die in het Oude Testament worden gegeven aan de Heer Jezus Christus. Job zegt het, mijn verlosser, en letterlijk staat er dan ook, mijn losser leeft. Wel, zo willen we met de hulp van de Heere gaan luisteren naar de boodschap van dit kleine Bijbelboek met het gebed. Of de Heere deze oude geschiedenis wil gebruiken om vragen, levensvragen van u of van jou. Maar misschien ook wel zielenvragen, geestelijke vragen te beantwoorden, op te lossen. En de Heere stellen zijn woord tot zegen, ook als we deze morgen gaan luisteren naar een gezin in de richterentijd. Dat schrijven we bij de eerste 6 versen van Rut 1. Een gezin in de richterentijd. We letten op 3 dingen. Allereerst op hun vertrek naar Moab. Dat is vers 1 en 2a. Vervolgens op hun verblijf in Moab. Dat is vers 2b tot en met 5. En tenslotte hun terugkeer uit Moab, dat is vers 6. Dus een gezin in de richterentijd. We letten op het vertrek naar Moab, op het verblijf in Moab en op de terugkeer uit Moab. Als we het begin van onze tekst lezen, gemeente, en we lezen het een beetje oppervlakkig, dan lijkt er eigenlijk niet meer te staan dan dit. Op zeker moment is er honger in Israël. En dan is er een man die neemt zijn vrouw en zijn 2 zoons en ze gaan tijdelijk in Moab wonen. En dat is het dan. Vers 1 en 2a. En dan zouden we tegen elkaar kunnen zeggen, dat is nog een verstandig besluit ook van die man. Elimelech wordt hij genoemd. Natuurlijk, als er honger is in het land, dan probeer je toch het goede te zoeken voor je vrouw en voor je kinderen, als je die mag hebben. Voor jezelf, dan probeer je toch in het leven te houden. Dan zoek je een plaats in Moab waar blijkbaar in die tijd wel voldoende voedsel was. Maar als we de tekst zo lezen, dan hebben we hem niet nauwkeurig gelezen. Laten we dat eerst eens proberen te doen. Hoe begint onze tekst? In de dagen als de richters richten. Daar moeten we eerst even over nadenken. De geschiedenis van Rut speelt zich af in de richterentijd. En ik heb u al even gezegd wat voor tijd dat was. U leest het ook in het vers wat in de Bijbel aan Rut 1 vers 1 vooraf gaat. Het laatste vers van Richteren 21, daar staat, in die dagen was er geen koning in Israël, een iegelijk deed wat recht, wat goed was in zijn ogen. Zo was het in de richterentijd. De mensen deden wat goed was in hun eigen ogen en ze zondigen zich bij de Heere vandaan. Ze verlaten de dienst van de Heere. En als de Heere dat zo vanuit de hemel gadeslaat, als de Heere dat ziet, wat doet de Heere dan? Laat hij het volk dan gaan? Verlaat dat volk hem en ziet de Heere dat enkel passief aan? Nee, dan lezen we in het Richterenboek steeds weer dat de Heere het volgende doet. De Heere gaat dan vijanden naar dat volk toe sturen. En die vijanden die onderdrukken het volk, die vijanden verwoesten de oogst, we hebben het gelezen in Richteren 6. Dan komt er honger onder het volk en de bedoeling van de Heere, en dat moeten we goed beseffen daarmee, is dat dat volk terug zou komen tot hem. Dat het volk vanuit de nood en vanuit de ellende zou gaan roepen tot God in de hemel. Kijk, en tegen die achtergrond moeten we dan nog een keer lezen wat ons vers zegt. In de dagen als de richters richten, zo geschiedde het dat er honger in het land was. Die honger was er dus omdat het volk de Heere verlaten had. Omdat het volk in zonde en afgoderij terechtgekomen was. En omdat God die honger zond als een Ja, als een roede, zoals het Oude Testament dat noemt, als een stok tegenslag. Maar om dat volk weer naar hem toe te slaan. En gebeurt dat? Wat lezen we in het midden van vers 1? Daarom toog een man van Bethlehem Juda om als vreemdeling te verkeren in de velden van Moab. Hij en zijn huisvrouw en zijn twee zonen. En we lezen verder in vers 2. De naam nu van deze man was Elimelech. En de naam van zijn huisvrouw Naomi en de naam zijn er twee zonen. Machlon en Chiljon, Efrates van Bethlehem Juda. Begrijpt u wat Elimelech hier doet? Terwijl de Heere een honger zendt met de bedoeling dat het volk, ook het volk van Bethlehem en ook Elimelech, op de knieën zal komen. Zijn schuld zal belijden. Tot bekering zal komen. Probeert Elimelech onder de slagen van God vandaan te kruipen. En dat stelt ons vanmorgen voor de vraag, en dat is een eerste vraag die vanuit het boek Rut tot ons komt. Hoe gaan wij in ons leven om met tegenslag? Mag een mens niet zoeken naar oplossingen in de tegenslag? Dat mag zeker wel. Maar komen we er ook mee op de knieën? Is er de vraag, te midden van de tegenslag, wat het ook is in onze gezondheid, in ons gezin, in ons werk, in ons huwelijk, in ons verdriet, maar is het onze vraag, Heere, wat hebt u daarin te zeggen? Wat is de boodschap van u in al deze dingen? Of is het enige gemeente wat wij doen en ik ga naast u zitten, want we zijn er zo toe geneigd, ik evengoed. Of is het enige wat we doen, proberen om die dingen zo snel mogelijk weer op te lossen en de tegenspoed te laten plaatsmaken voor voorspoed? God zond een honger in Bethlehem, en u weet, Bethlehem betekent broodhuis. Was een buitengewoon vruchtbare omgeving. Maar God zendt een honger in Bethlehem met de bedoeling dat Elimelech, zijn vrouw, zijn kinderen en alle inwoners op de knieën komen en gaan roepen tot de Heere. En Elimelech, die vlucht weg onder de slaande hand van God naar Moab. In gedachten zien we hem zitten met zijn vrouw en met zijn twee jongens. Vrouw, kinderen, we gaan verhuizen. Verhuizen? Ja, jongens, jullie zien toch ook wel dat het zo niet meer gaat. Er is hier geen eten meer. Straks zullen we nog sterven van de honger. We moeten gaan naar een gebied waar het beter is. Ja, ja, dat begrijpen de jongens wel. We moeten gaan naar een gebied waar het beter is. En waar gaan we naartoe, vader? We gaan naar Moab. Naar Moab? Mag dat? Mag dat, vader van de Heere? Elimelech haalt zijn schouders eens op. Mag dat van de Heere? Ja, je moet toch ook je verstand gebruiken? En bovendien, en dan zijn we weer bij het slot van vers 1, bovendien, we gaan daar niet voor goed wonen, jongens. We gaan daar om als vreemdeling te verkeren. Zo staat het er. Daarom toog een man van Bethlehem Juda om als vreemdeling te verkeren. Dus we zullen ons niet gaan vermengen met de Moabieten, want dat zijn heidenen. We zullen afstand houden We zullen de God van Israël blijven dienen. We zullen er ook ons niet blijvend vestigen. We gaan er wonen als vreemdelingen en op zeker moment gaan we weer terug naar Israël. Dat is zo de gedachte geweest van Elimelech. U leest niet dat hij zijn knieën gebogen heeft. Heere, mag ik ook verhuizen naar Moab? Doet u dat wel? Uw knieën buigen als u verhuizen wil? Heere, mag het ook van u? Elimelech, zijn vrouw en de twee jongens pakken al hun spullen. Ze leggen die spullen zo goed en kwaad als het kan op lastdieren. En dan gaan ze in oostelijke richting naar Moab. Onze tweede gedachte. Hun verblijf in Moab. En we zijn gekomen bij vers 2, het tweede gedeelte. En zij kwamen in de velden van Moab en bleven al daar. Wat is Moab eigenlijk voor een land? Daar moeten we ook nog even over nadenken. Ik heb u al gezegd, dat is een land dat lag ten oosten van Israël. Als u de kaart van Israël even voor u neemt, dan weet u dat boven in het meer van Galilea ligt. En vanuit het meer van Galilea loopt er dan op de kaart een streep naar beneden, de Jordaan. En daaronder de Dode Zee. En ten oosten van de Dode Zee ligt het bergland Moab. Dat was een vijandig gebied. Dat weten wij vanuit de Bijbel. Wij kennen de figuur van Biliam, die tovenaar die Israël moest vervloeken. En dat moest hij doen in opdracht van koning Balak. En Balak was de koning van Moab. Vijand van Israël. In Richteren 3 kunt u lezen hoe er op later moment opnieuw een koning was die het volk van Israël vijandig verdrukte. De Moabieten waren vijanden van Israël. En de Moabieten waren heidenen. Dat ook. De Heer had gezegd in zijn wet dat een Moabiet niet in de vergadering van Israël mocht komen. En daar brengt Elimelech samen met zijn vrouw hun twee kinderen. In een vijandig gebied, in een heidens gebied. Daar vragen ze gastrecht aan. Asiel aan. Daar leven ze als vreemdeling. Gevaarlijke omgeving. Gemeente, waar komen wij? Waar brengen wij onszelf? Waar brengen wij onze kinderen? Voor een tijd, misschien zeggen we, maar waar brengen we ze? Waar brengen we ze als we er overdag niet op kunnen passen? Wat voor school brengen we ze? In wat voor omgeving brengen we ze? En dan gebeurt datgene waar niemand op had gerekend. Vers 3. En Elimelech, de man van Naomi, stierf. Is hij ziek geweest? Heeft hij een ongeluk gehad? Hartstilstand misschien? Dat weten we niet, dat staat niet in de Bijbel. Was het een straf van God? Omdat Elimelech naar Moab is gegaan? Dat staat ook niet in de Bijbel. Er staat alleen maar heel kort vers 3, en Elimelech, de man van Naomi, stierf. Eén ding is wel duidelijk. Dat er in dat sterven van Elimelech een heel ernstige roepstem klinkt. Want Elimelech was een man die de honger uit handen wilde blijven. En daarom vluchtte hij weg uit Bethlehem. Naar Moab. En toen kwam hij in Moab en toen liep hij de dood in de armen. Een ernstige roepstem. Elimelech gestorven in een onrein land. Dat was voor de Joden in het Oude Testament iets verschrikkelijks. U moet het nog maar eens nalezen. Amos 7 vers 17. Daar wordt dat uitgelegd. En dan lezen we vers 3, het tweede gedeelte. Maar zij, Naomi, werd overgelaten met haar twee zonen. En dan gaat Naomi natuurlijk terug met de twee jongens. Dan gaat ze terug. Als haar man daar in Moab gestorven is, ja, dan beseft ze het wel. We kunnen in dat heidense land in Moab niet meer blijven. Nee, dat doet Naomi niet. Naomi, van wie we vanuit Gods woord heel duidelijk weten dat het een vrouw was die genade kende, blijft in dat heidense Moab. U zou mogen zeggen, ze blijft doorwandelen op haar eigen weg, die niet de weg van de Heere was. En ze staat er alleen voor in de opvoeding. We lezen in vers 4 dat haar twee zonen, Machlon en Chiljon, zich Moabitische vrouwen namen. Die jongens moesten natuurlijk trouwen. Ze zochten een vrouw. Ze kwamen op de leeftijd dat ze een vrouw wilden vinden. En met wie moesten ze trouwen? Ja, naar de wet van de Heere moesten ze trouwen met een dochter van het verbondsvolk. Net zoals wanneer jij een vrouw zoekt. Een vriendin zoekt, daar beginnen we dan mee. Of wanneer jij een vriend zoekt, de Heere van je vraagt dat je iemand zult zoeken van het verbondsvolk. Iemand die onder de woorden van God is gebracht. Iemand die de Heere wil zoeken en wil dienen, dat boven alles. Maar iemand die ook door de Heere is afgezonderd. Machlon en Chiljon, ja, ze hadden moeten trouwen met een dochter van het verbondsvolk, maar die dochters waren er natuurlijk niet in Moab. Daar waren alleen Moabitische meisjes, die er waarschijnlijk ook wel bekoorlijk uitzagen en die misschien ook wel een lief karakter hadden. En die zorgzaam waren of andere eigenschappen hadden die die jongens hebben aangesproken. En toen zijn ze allebei met een Moabitisch meisje getrouwd. Bijbelgemeente waarschuwt daar ernstig tegen. Bij de voorbereiding op de preek heb ik in verschillende verklaringen gelezen. Het wordt in het Oude Testament niet zo nadrukkelijk verboden, niet zo expliciet verboden om te trouwen met een Moabitisch meisje. Nee, het is waar, de Moabieten worden niet uitdrukkelijk genoemd. Maar de Heere was er in zijn woord toch wel duidelijk over geweest, dat het volk van Israël zich niet mocht vermengen met heidense volken. En de Moabieten waren een heidens volk. De Heere heeft er de jongens van Israël niet voor over, de meisjes van Israël niet voor over, dat ze zich zo zullen vermengen en dat ze meegezogen worden in het heidendom. En misschien zijn er geweest die hebben gezegd, ja, maar ik blijf de Heere wel dienen. En als ik kinderen krijg, dan zal ik ze wijzen op de God van Israël, jawel. En als je jong sterft, net zoals Machlon en Chiljon, wie blijft er dan over? Misschien dat er iemand zegt vanmorgen, ja, dan blijft er toch een Rut over. Jawel, maar dan blijft er ook een orpa over. Wie zegt dat jij Rut trouwt en niet orpa? De Bijbel is er heel duidelijk over. Niet, begrijpt u het goed, niet om te zeggen dat christelijke mensen onder het woord van God beter zijn dan niet-christenen. Daar gaat het niet om. We zijn allemaal van dezelfde lap gescheurd. Allemaal Adamskinderen. Niet om neer te zien op mensen die de Here niet dienen. Maar wel omdat God de ziel van kinderen van het verbond er niet voor over heeft. Dat ze een weg zouden gaan bij hem en bij zijn dienst vandaan. Maglon en Giljon trouwen. Ze namen zich Moabitische vrouwen. In het Hebreeuws staat er trouwens aan het begin van vers 4 een hele ongunstige uitdrukking. Die zelden gebruikt wordt. En als die gebruikt wordt, bijna altijd in ongunstige zin over het trouwen. De naam van de ene was Orpa en de naam van de andere was Rut. En dan gaan er 10 jaren voorbij. 10 jaren waarin gewacht wordt op een kind en er wordt geen kind geboren, er komt geen nageslacht. En dan vers 5, die twee, Maglon en Giljon, stierven ook. Opnieuw staat niet bij onder wat voor omstandigheden, staat er maar heel kort. Ook voor Maglon en Giljon moet een graf gedolven worden in het bergland van Moab. En dan is van die 4 die wij in de eerste gedachte zagen vertrekken naar Moab, er nog maar 1 over. De Bijbel plaatst onze levende gemeente altijd in het licht van de eeuwigheid. Van de werkelijkheid van dood en graf en eeuwigheid. Dat is ook, ja, wat de Heere bedoelt wanneer hij zegt dat de kinderen van het verbond zich niet zullen vermengen met heidenen. Omdat een man en een vrouw samen reizen naar de eeuwigheid. En omdat ze elkaar ook een keer moeten loslaten. En omdat ze aan elkaar gegeven worden door de Heere, opdat ze elkaar juist in die dingen zullen bijstaan. Maglon en Giljon sterven ook. Het slot van vers 5. Alzo werd deze vrouw overgelaten. En als we die woorden lezen, gemeente, dan proeven we de eenzaamheid. Naomi blijft alleen over. De man gestorven en de 2 jongens gestorven. Ze werd overgelaten. Helemaal alleen in dat heidense Moab. Elimelech, had je je vrouw daar nu moeten brengen, zoveel jaar geleden. Ze werd alleen overgelaten. Weet u wat er ook in doorklinkt? Ze werd gespaard. God had geen lust in de dood van Naomi. Net zoals zij ook nog geen lust heeft in uw en mijn dood. We mogen er nog zijn en we mogen vanmorgen hier nog zijn. En misschien hebt u wel net zo'n moeilijk leven achter de rug als Naomi. Ze werd nog overgelaten. Gaat Naomi dan terug? Als ze helemaal alleen overgebleven is. De slagen die er gevallen zijn in haar leven. Man gestorven. Ene zoon gestorven. Andere zoon gestorven. Brengt dat haar tot bekering van haar verkeerde weg? Want daar wandelde ze nog altijd op. Door in Moab te blijven. Door in Moab te wonen. Zelfs dat brengt geen verandering. En toch gaat de Heere haar terugbrengen. De Heere brengt haar op een weg. God bracht na tegenheden haar weer op het rechte pad en richtte haar schreden naar een gewenste stad. We gaan het zingen, Psalm 107, vers 4. Drie sterfgevallen hebben Naomi niet tot inkeer kunnen brengen. Maar nu komt het moment dat de Heere haar toch terugbrengt. Hoe komt dat? Waarom lezen we in het laatste vers van onze tekst van vanmorgen, vers 6. Toen maakte zij zich op met haar schoondochters en keerde weder uit de velden van Moab. Wat is de reden dat Naomi uiteindelijk toch terugkeert? Niet alleen terug verhuist van Moab naar Bethlehem, maar terugkeert, wederkeert van haar verkeerde weg, want dat was het. Wat brengt een mens ertoe om weder te keren van die verkeerde weg? We lezen het slot van vers 6. Want zij had gehoord in het land van Moab dat de Heere zijn volk bezocht had, gevende hun brood. En dat zijn opnieuw woorden, die moeten we heel aandachtig lezen. Er staat niet: Naomi had gehoord dat er weer genoeg eten was in Bethlehem. Maar er staat: Naomi had gehoord dat de Heere zijn volk bezocht had. Dat had de Heere gedaan. En het woord bezoeken heeft in het Oude Testament eigenlijk een dubbele klank. Dat betekent heel vaak het bezoeken met Gods oordelen. Dat had de Heere ook gedaan. De Heere had het volk eerst bezocht met de vijand. De Heere had het volk eerst bezocht met honger. De Heere had het volk bezocht met verdrukking. De Heere had het volk bezocht in zijn oordeel, in zijn toorn. Maar de Heere had het volk ook bezocht in zijn genade. En daar krijgt Naomi van te horen. Ze had gehoord dat de Heere zijn volk bezocht had, gevende hun brood. Het zijn heel ontroerende woorden, gemeente. Want er staat: de Heere had zijn volk bezocht. Dat was dat volk dat zich van hem afgekeerd was. Dat was dat volk dat het verzondigd had en dat de Heere en zijn dienst verlaten had. Maar de Heere had dat volk niet losgelaten. De Heere had dat volk bezocht. De Heere had zich in zijn onbegrijpelijke trouw en goedheid naar dat volk overgebogen. Hij had ze bezocht en hij had ze brood gegeven. Vijand was verdreven, misschien wel door Gideon. Tijd van de richteren. En de oogst kondigde zich weer aan. De gewassen waren weer gaan groeien in de velden. De Heere had zijn volk bezocht, gevende hun brood. De Heere met allemaal hoofdletters. Dat is de God van het verbond. Dat is de God die trouwen houdt in der eeuwigheid. En dat kreeg Naomi te horen. Waar? Dat is ook iets opmerkelijks, gemeente. En ik stip het maar aan, maar daar ligt zoveel evangelie in. Ik hoop dat u dat vanmorgen ook mag zien. Waar mocht ze dat horen? Toen ze al een stukje in de richting van Bethlehem gereisd was? Toen ze al op de goede weg was? Nee, het staat er heel nadrukkelijk in vers 6. Want ze had gehoord in het land van Moab. In dat land van duisternis. In dat land van doodschaduw. In dat land van eigen schuld. In dat land van haar verdriet. In dat land waarin ze nog altijd was, op een weg die niet goed was. In dat land Moab zoekt de Heere haar op met deze boodschap. Hoe ze het gehoord heeft, misschien een handelsreiziger vanuit Bethlehem naar Moab, maar ze heeft het gehoord. De Heere heeft zijn volk bezocht, hun gevende brood. En toen is er iets gaan trillen in het hart van die beproefde Naomi. Toen kon ze niet langer meer in Moab blijven. Toen heeft ze het gezegd tegen haar schoondochters: ik moet terug. Ik moet terug naar Bethlehem. Ik moet terug naar dat land waar God op bezoek geweest is. Want de Heere heeft zijn volk bezocht, gevende hun brood. Dat bericht, dat trok haar als het ware uit Moab terug. Wat die 3 slagen in haar leven niet hebben gedaan. Dat mag dit bericht, geheiligd door Gods genade, wel doen. En dan kan het niet anders of dan komt Naomi met al haar verdriet en al haar bitterheid in beweging. En ze gaat terug. God is getrouw, gemeente. Dat kunnen we wel bij onze tekstwoorden schrijven. Het geheim van Gods kerk. Het geheim van een zondaar die zalig wordt, is Gods bewarende, allereerst Gods opzoekende genade, maar dan ook Gods bewarende, Gods trouwhoudende genade. Het is de trouw van God die Naomi terugbrengt. De Heere heeft zijn volk bezocht, hun gevende brood. Als Gods kinderen nadenken over wie zij zijn, als ze nadenken over wie God is in hun leven, dan kan het niet anders of dan zullen ze van tijd tot tijd zo beschaamd worden. Ze letten op wie ze zijn en ook als ze letten op wie de Heere is, die altijd getrouwe, die door zijn liefde gaat terugbrengen. Gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond, dat onbedacht zijn herder heeft verloren. Ai, zoek uw knecht. Dat is wat er hier gebeurt. De Heere zoekt Naomi op met dit bericht. En zo brengt hij haar na jaren van duisternis weer terug. Zou het dominee echt duister geweest zijn in Moab? Zou het niet gewoon ook goed geweest zijn in Moab voor Naomi? Nou, het was verdrietig natuurlijk. Dat hebben we wel gehoord. Het was moeilijk. Maar geestelijk gesproken zou het niet goed geweest kunnen zijn. Daar lag altijd een sluier over. Gemeente, dat kan niet anders. Naomi was uit de weg van God. En als een kind van God uit de weg van God is, als een kind van God op een weg is die niet goed is, ja, dan laat de Heere een mens niet los, dat is waar. Maar dan blijft het duister en dan blijft het donker. En hier valt er zo onverdiend een lichtstraal van Gods genade door dat donkere wolkendek. De Heere heeft zijn volk bezocht, hun gevende brood. Ja, daar kan een kind van God alleen maar heel klein onder worden, die roemen in de Heere. Misschien is er vanmorgen wel iemand in de kerk, net zoals Naomi. Dat kan ook. Dat u hebt gehoord dat God zijn volk bezocht heeft, hun gevende brood. En dan schrijf ik dat brood van morgen maar met een hoofdletter. Want bij de voorbereiding en de overdenking van onze tekst dacht ik, eigenlijk is het ook kerststof die vanmorgen voor ons ligt. God heeft zijn volk bezocht, hun gevende brood. Dat is eigenlijk een verwijzing naar dat grote wonder dat plaatsvindt in de volheid van de tijd. Als God de Vader vanuit de hoge hemel zijn eigen zoon als het brood des levens neerlegt in de kribbe van Bethlehem. Diezelfde stad als waar Naomi straks naar terug gaat. God heeft zijn volk bezocht, hun gevende brood. Brood voor hongerigen. En misschien dat er vanmorgen wel iemand onder ons is die zegt, en dat heb ik gehoord, dat God zijn volk bezocht heeft en dat hij hun brood geeft. En ik heb het precies zo gehoord. God heeft zijn volk bezocht, hun geven de brood en ik sta er buiten. Want ik woon geestelijk gesproken in Moab. En ik ben onbekeerd. En het is voor mij zo'n worsteling of het ook voor mij zal zijn. Maar ik heb het gehoord. Als u het echt gehoord hebt, weet u wat er dan gebeurt in uw leven? En leg uw leven er eens naast, die hart er eens naast. Dan kunt u in Moab niet blijven. Dan gaat u hetzelfde doen als wat die oude geslagen Naomi deed. Ze moest terug. Terug naar Bethlehem. Terug naar die plaats waar God zijn volk bezocht heeft. Hun gevende brood. Dan komt u in beweging. Dan kom jij in beweging. Dan kom je op de knieën. Dan kom je onder het woord. En dan wordt het je hartelijke verlangen en je hartelijke gebed. Heer, nu heb ik gehoord dat u uw volk brood gegeven hebt. En zou er voor mij ook kruimel mogen vallen van de tafel. Al ben ik het niet waard, al heb ik het niet verdiend, doch de hondekens eten ook van de kruimeltjes die er vallen van de tafel van hun Heer. Dan zult u uitgaan tot Hem, bent u zo uitgegaan met uw honger, met uw gebrek. Door niets anders te verzadigen dan door dat brood des levens, gemeente. Het mag vanmorgen nog gepredikt worden. God heeft zijn volk bezocht. En het was geen best volk. Het was een volk dat het verzondigd had. God heeft zijn volk bezocht. Hun gevende brood. Christus is naar deze wereld gezonden als dat brood des levens. Hij alleen kan de honger van uw hart stillen. En wij in onze dwaasheid, we proberen die honger te stillen met zonde en met alles van de wereld. Kan je hart nooit verzadigen. We proberen het misschien te stillen met onze godsdienst. Met onze rechtzinnigheid. Met onze ijver. Met onze inspanning. Het zal het hart nooit kunnen verzadigen. Wie dat brood des levens eet. Alleen Hij zal in der eeuwigheid niet hongeren en niet dorsten. En vanmorgen mag de prediking nog uitgaan. Dat hongerigen worden genodigd. En zouden komen tot dat brood des levens. Om uit Hem te ontvangen. Genade, voor genade. Waarom weegt gij, zegt de Heer in Jesaja 55, waarom weegt gij geld uit voor wat geen brood is en voor wat niets verzadigen kan? Waarom al die moeite in je leven voor datgene wat uiteindelijk je bij de dood uit de handen valt? En er kan in Moab zomaar een graf gegraven worden. Waarom weegt u geld uit voor wat niet verzadigen kan? Hoor aandachtiglijk naar mij. En eet het goede. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heren. Heilig uw woord aan onze harten. Doe genadig verzoening over het zondige. Wil ons deze middag weer samenbrengen onder uw woord en zegen ook het werk van de zondagsschool. Heb dank voor wat u wilde geven, ook vanmorgen in spreken en luisteren. We vragen het alles van u, om Christus wil. Amen. Psalm 98, het tweede vers. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël, nooit gekrenkt, is onze slotzang. 98, tweede vers. ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. Genade van de Heere Jezus Christus en de liefde Gods, de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.